Hallo lieve mensen, wat ontzettend fijn dat jullie luisteren naar de podcastserie van Rouw doet leven. Mijn naam is Deborah van der Mars en het is mijn persoonlijke missie om rouw en verlies in de volle breedte bespreekbaar te maken. Want rouwen, ja, dat is niet alleen maar pijnlijk en verdrietig, maar het is vaak ook heel mooi en intens en vol van leven. In deze afleveringen maak ik een reis door het land van rouw en door het land van de liefde voor het leven. Aan de hand van mijn eigen verhaal en door middel van interviews met gasten, ervaringsdeskundigen en rouwexperts zorg ik voor het echte gesprek over wat de dood in ons leven kan betekenen. Want hoe doe je dat nou precies, rouwen? En welke gevoelens kom je tegen? Hoe verweef je het verlies in je nieuwe leven, in je toekomst? En hoe voelt rouw anders bij een overlijden dan bij een scheiding, het verlies van een baan of het verlies van je gezondheid? Luister mee en maak samen met mij rouw en verlies bespreekbaar. Superleuk dat ik je mag interviewen.
Ja.
En we gaan gewoon beginnen.
Ik doe natuurlijk zelf de interviews, hè, met mensen. Ja. Dus het is voor mij even wennen dit.
Het is voor jou even wennen, maar het is voor mij ook even wennen. Want wat ik zeg, ik doe dit ook niet dagelijks. Dus, nee. Maar we gaan gewoon beginnen en dat komt helemaal goed. Want wat ik net al zei, hè, ik ben eigenlijk een beetje met jou en met Nel in aanraking gekomen. Ik denk een jaar geleden ongeveer. Toen heb ik Nel 2 gekocht. En eigenlijk jou een beetje via op Instagram leren kennen en Nel gaan volgen. Toen heb ik die gekocht. En toen werd ik eigenlijk al vrij snel geraakt door en het blad. Hè, dus voor en door ouders met een kindje wat overleden is. Maar ook door de boodschap. De boodschap van niet alleen het angst en het verdriet en het verlies. Maar ook van de liefde. Toen ik Laura met jou in contact had gebracht en daar ook een heel mooi interview uit was gekomen, toen had ik zoiets van, ja, wat hoe gaaf om jou beter te leren kennen, jouw verhaal ook te kunnen delen. Super fijn dat op deze manier zo kan. Wil jij allereerst beginnen om jou kort voor te stellen?
Ja, dat wil ik wel. Ik ben dus Maartje Luther en ik ben inmiddels 39 jaar oud. Ik heb een zoontje van 6, Boas. Hij is in 2014 geboren. En ik heb een overleden zoontje dan, Benja, en hij is in 2018 geboren.
Ja.
En ik woon nu in Bergen met Boas. De relatie met de vader van Benja is overgegaan. Boas heeft een andere vader. Dus... wij wonen met z'n tweetjes en ik werk vanuit huis. Ik maak dus een Nel magazine. Dus dat is heel kort en krachtig wie ik ben.
Ja, ja, want toen ik me een beetje aan het inlezen was in jouw website en ook je podcast heb geluisterd, toen kwam ik er eigenlijk achter dat zowel Benja als mijn dochter Noah... geboren zijn en overleden zijn in Leiden, in het LUMC. Ja. En wat is het verhaal van jou en Benja? Kan je dat toelichten?
Ja. Met 20 weken echo kwamen wij erachter dat het niet helemaal goed was met Benja. Daarvoor had ik nog helemaal niks gemerkt. Ik had gewoon eigenlijk een goede zwangerschap. Het was mijn tweede zwangerschap, mijn tweede kindje... En van Mike, de vader van Benja, zijn eerste kindje was het.
Ja.
Dus ik vond het ook heel leuk, vooral voor hem, alles. Ik vond het natuurlijk ook heel leuk voor mezelf, maar ook leuk voor hem. En ook de 20 weken echo. En dat we dan zouden weten wat het zou worden. En onze moeders waren mee. En tijdens dus die 20 weken echo zagen ze dat er iets niet goed was. En de echoscopist zei, ja, ik zie iets wat ik niet helemaal kan plaatsen. En het bleek dus vocht te zijn in zijn borstkas. Maar wat het was en waardoor het kwam, wist hij niet. En ze stuurden ons eigenlijk meteen door naar het VU.
Ja.
Konden een paar dagen later terecht. En voor mij voelde dat echt als maanden. Ik ben echt zo vreselijk bang geweest in die dagen. Wat eigenlijk niks voor mij was. Want ik ben eigenlijk altijd wel vrij positief. En ik zal altijd degene zijn die zou zeggen, oh jongens, het komt wel goed. Weet je, doe gewoon maar relax, het komt wel goed. En je kan er nu toch niks aan doen, ontspan maar gewoon. Dat zou ik altijd zeggen. En dat zou ik ook altijd tegen mezelf zeggen, maar nu kon ik dat niet. Nou ja, en toen zijn we heel veel onderzoek ingegaan. Ja, of het een syndroom kon zijn, of een afwijking, of een bacterie. Nou, eigenlijk zijn ze er niet uitgekomen bij het VU. Toen zijn we naar het UMC overgeplaatst op een gegeven moment. En daar zeiden ze, nou, het is waarschijnlijk lymfevocht wat lekt. En meestal, kindjes die dit hebben, als ze geboren worden, dan komt dat vanzelf goed. Want dat lymfesysteem, dat dicht dan vanzelf beter of zo. Ik weet niet al die medische toestanden, maar dat was het verhaal. En daar gingen we ook eigenlijk van uit. En de zwangerschap was verder heel zwaar. Ik hield zelf ook heel veel vocht vast. En
okay.
Ik ben meerdere keren naar Leiden toe geweest. Toen hebben ze met een naald in mijn buik geprikt, door mijn buik heen en dan in Benja, om ook weer vocht bij hem weg te halen.
Oh.
Of bij mij weg te halen. Dus dat was heel zwaar. Toen hebben ze me uiteindelijk met 35 weken gehaald. En is hij naar de NICU gegaan meteen.
Ja.
En in eerste instantie ging het eigenlijk best wel goed met hem. Dus we dachten dat hij... nou ja, het zag er goed uit. Ik vond het natuurlijk vreselijk dat hij op NICU lag. Dat wil je niet.
Nee.
Ik had het beeld van mijn eerste zoontje. Weet je, als je kindje geboren wordt en dat mag je een paar uur mee naar huis nemen. En dat is...
Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, want je had natuurlijk van Boas een heel ander vergelijkingsmateriaal, hoe dat dan toen gegaan is natuurlijk.
Ja, al het moment dat hij geboren werd, ben je, weet je, Boas die werd bij mij gelegd en die mocht ik zo lang vasthouden als ik wilde.
Ja.
En met Benja, ze legden hem wel eventjes bij me, maar het enige wat ik zei was, is hij oké, is hij oké, neem hem maar mee. Ik wou niet, weet je, ik dacht hij stikte of... Ja, en Mike die stond erbij en die keek alleen maar heel trots en blij en... Weet je, voor hem, zijn kind was geboren. Hij, hij wist niet hoe het eigenlijk anders ook kon gaan.
Nee.
Dus voor hem had het op dat moment misschien nog minder impact dan voor mij. Want ik zag dat dit totaal anders was dan de geboorte van mijn eerste kind. Nou ja, en toen is hij uiteindelijk... is het steeds slechter met hem gegaan op de intensive care. Dus ja, alles wat ze probeerden lukte niet. En kreeg steeds weer infusen en steeds meer medicijnen. En uiteindelijk is hij na 2 maanden overleden aan een infectie door een infuus. Dus uiteindelijk niet eens aan wat hij echt had zelf. Maar ze hebben het ook nooit onder controle gekregen, wat hij had. Weet je, het bleef lopen en ze wisten niet waar het vandaan kwam. Hij kreeg een draintje in zijn buik om het vocht te laten weglopen. Maar
het kwam elke keer terug dan of zo?
Wat zeg je?
Het kwam elke keer dan terug.
Ja, het vocht bleef gewoon terugkomen inderdaad. Ze hadden in het begin wel een aantal stappenplannen. Hè? Weet je, we gaan eerst dit doen. Als dat niet werkt, kunnen we dat doen. Als dat niet werkt, kunnen we dat doen. Maar op een gegeven moment was het op.
Ja,
en het
bleef
terugkomen. Ja, dus ze wisten het ook niet meer.
Nee.
Nee.
Frustrerend is dat dan op zo'n moment?
Ja, dat is vreselijk. Vreselijk. Echt. Ja.
Want hebben jullie toen ook veel gesprekken met de artsen natuurlijk gehad over het verloop en wat ze nog konden doen? En hoe ging dat een beetje?
Ja, kijk, we hadden een eigen kamertje op de NICU. Was dat bij
jou ook zo? Nee, dat was bij mij helemaal niet. Nee, wij lagen echt... En bij ons was het dan een tweeling, dus ze lagen echt naast elkaar, zeg maar, op de NICU. En dat schermde ze dan wel zo af, hè, met zo'n doek. Maar wij hadden geen eigen kamer. Nee, het was in 2013.
Dat was 2014, hè?
2013.
2013, ja. Ben je zo 2018, is 5 jaar later. En toen was het net af.
Ja, ik weet wel dat zij hadden toen plannen om daarmee te gaan starten. Dat weet ik wel, ja.
Want ik heb nog heel even op de medium care gelegen met Benja. En dat was inderdaad ook met gordijnen en zo.
Ja, daar zijn wij niet eens geweest, medium care. Want Eline, nou, Noah is na 3 weken overleden. En Eline is na 5 weken overgebracht naar het Erasmus in Rotterdam. Omdat ze een darminfectie had. En daar konden ze haar niet behandelen in Leiden.
Oh, dus... ik dacht dat ze in Leiden alles konden.
Nee, ze zijn in het Erasmus in Rotterdam zijn ze weer gespecialiseerd in darmklachten. Dus daar hebben ze haar toen naartoe overgebracht. Ze had een hele bolle buik. Echt van de een op het andere moment helemaal bol. En toen moest ze met spoed overgebracht worden naar Rotterdam, omdat ze in Leiden weer niks konden doen.
Ja, ja. Ja, maar ik denk dus dat wat jij net noemt met die schermen, dat op de medium-care nog zo was.
Ja.
Maar wij hadden dus een heel fijn eigen kamertje. En die artsen die kwamen zeg maar bij mij op bezoek.
Ja, ja.
En dus ik had met elke dag, weet je, elke ochtend was de visite, zoals ze dat noemden.
Ja.
Dus ik had heel veel contact met ze. Ja. En op een gegeven moment, toen het steeds slechter ging, ik werd ook kwaad op ze. Weet je, ook op de verpleging. Terwijl die natuurlijk helemaal niks aan kunnen doen, maar je weet niet meer.
Nee, je weet ook niet. Nee.
Je bent heel boos op de hele wereld en je weet niet op wie. Nou ja, dan maar op de dokters die jouw kind niet beter maken. Weet je, ja. Terwijl ze er alles aan doen om jouw kind beter te maken, maar dat lukt ze niet.
Ja, maar dat is ook zo frustrerend van beide partijen hoor. Ik bedoel, ik heb dat ook toen bij de artsen gezien, bij Noah, dat ze op een gegeven moment ook ja, echt met tranen in hun ogen zaten, omdat ze het gewoon niet meer wisten. En ja, onze reactie was toen, oké, als jullie het niet kunnen, gaan we een ander ziekenhuis zoeken. Dus wij hebben toen een second opinion bij het AMC aangevraagd. Ja, waar hetzelfde uitkwam. Hè? Maar goed, dat was wel het moment waarop wij wat meer tijd kochten eigenlijk om de boodschap te laten indalen van wat gebeurt er nou eigenlijk? En is dit nog, kunnen ze überhaupt nog iets?
Ja. Ja. Ja, ik weet wel dat ik op een gegeven moment ook dat ik ook echt wel ben gaan eisen van oké, wat ik wil dat jullie nu een ander plan gaan maken, want wat jullie nu doen werkt niet. En wie ben ik, hè? Want die mensen hebben allemaal gestudeerd. Dus, ja. Maar ja, er zat gewoon geen verbetering in. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, jongens, dit werkt niet. Ik wil iets anders. Ga maar, ik weet niet wat plan B is, maar dan gaan we nu aan beginnen. En toen zijn ze wel met iets gekomen. Nou ja, weet je, zeiden ze, dan kunnen we een MRI doen. Maar dan moest die geïntubeerd worden. Omdat ze natuurlijk helemaal...
ja, dan moet ze helemaal stil liggen.
Stil liggen, ja. Dus dan worden ze... in slaap gebracht. En toen is dus ben je geïntubeerd. En eigenlijk daarna is nooit meer de tube eruit geweest.
Oh.
Dus toen hebben ze het geprobeerd. Een paar dagen later. Maar hij kon niet meer zonder die tube. Dus ik heb me gelukkig nooit schuldig over gevoeld. Maar het had heel makkelijk gekund. Snap je? Want ik heb het van hun geëist toen. We gaan wat anders doen. En dan maar dit.
Ja. Yeah.
En dat was eigenlijk... Ja, is het nooit beter geworden daarna. Dus... En gelukkig heb ik me daar niet schuldig over gevoeld. Maar ze dachten dus wel heel goed met mij mee. Ze luisterden ook echt. En ze zeiden ook heel vaak, en dat vond ik ook heel prettig, dat ze zeiden, luister, we weten heel veel, maar we weten nog altijd veel meer niet.
Ja.
We weten gewoon heel veel niet.
Ja.
Ja, en hoe frustrerend dat ook is, dat is ook heel eerlijk en ook wel fijn. Want dan praat je gewoon mens tot mens. En zeg je, we weten het gewoon niet.
Nee. Ja. Nou, dat herken ik ook wel, want wij hadden ook... Ja, op een gegeven moment een gesprek waarin ze dus zeiden van... Ja, we weten niet meer wat we kunnen doen. We hebben nog een paar opties en dan kunnen we niks meer. En ik weet nog wel dat ik toen tegen die arts ook zei van... Ja, maar we kunnen niks meer. Ik ben hier toch in het ziekenhuis? Ja. Hè? Dus ik bedoel, hoezo ga jij nu tegen mij zeggen, we kunnen niks meer? Ja. Ik heb nog net niet gezegd, jij wordt ervoor betaald. Hè? Jij moet dit regelen. Maar dat was echt mijn beeld. Van als ik in het ziekenhuis ben, dan komt het goed. Maar ja, wat jij zelf ook zegt, het zijn allemaal mensen. En ze kunnen ook niet alles. Het is niet, en dat heb ik daarna ook heel erg moeten leren. Het is niet maakbaar. Het is niet allemaal te fixen. Terwijl, ik kwam echt in de veronderstelling dat zij daar gewoon... Natuurlijk, ze waren te vroeg geboren. Ze waren 24 weken. Dus ik wist wel dat het serieus was. Maar ergens in mijn hoofd kon het er niet bij in... dat ze dan niks meer voor ze konden doen of zo.
Ja. Ja. En kijk, bij jou is het 3 weken geweest, hè, dat je dochter overleed.
Ja.
Mij is het 2 maanden geweest, dus 8 weken. En dat is natuurlijk ook nog heel kort, maar dat is toch langer dan 3 weken. Weet je, als jij in 3 weken, ben je gewoon niet zo ver. Ik, dat lijkt mij hoor, maar voor mij was het na 2 maanden was het ook genoeg met Wenja. Weet je, dat ik ook echt zag, jullie hebben alles gedaan. Ik heb op een gegeven moment zelf gezegd, ik wil eigenlijk dat jullie stoppen. Want we zijn hem alleen maar aan het mishandelen. Hij had een katheter en hij had zijn darmen waren stilgelegd en hij had een... Hij werd beademd en hij werd hem eten gegeven en niks deed het meer. Dat was een robot.
Ja.
Dat ik zelf op een gegeven moment zei, jongens, hoe lang gaan we hem nog mishandelen? En eigenlijk wilden de artsen nog door. Nog door, maar die zeiden, ja, maar we zien nog wel mogelijkheden.
Ja.
Maar voor wat?
Ja.
En ik denk dat dat ook een verschil is met 3 weken en 8 weken. Snap je dat je op een gegeven moment kan zeggen, ja, maar weet je, het hou me op. Want het is gewoon niet meer, ben je nog niet meer 3 weken.
Nee, en ik herken wel wat je zegt. Want we hadden Eigenlijk tot het moment dat de artsen tegen ons zeiden van ja, we willen met jullie gaan overleggen, want we denken dat op een gegeven moment de behandeling gestaakt moet worden. Tot dat moment hadden we echt zoiets van, ja, dit gaat echt, we zitten in een of andere sneltrein, het gaat veel te hard en je moet je aandacht verdelen tussen twee kindjes en er gebeurt van alles. Dus dat kon er niet bij, zeg maar, die boodschap. En toen we aan het wachten waren op de uitslag van de second opinion vanuit het AMC, toen in die dagen, dat duurde 2 dagen, zagen we Noah achteruit gaan. En dat was het eerste moment dat ik zag, wacht even, volgens mij heeft ze pijn. En wacht even, ik zag gewoon de monitoren, ik zag dat het gewoon niet goed ging. En dat ze elke keer meer moeite moesten doen om haar levend te houden. En toen die bevestiging kwam van het AMC, van ja, hetzelfde soort, wij zouden ook stoppen met behandelen, want het is geen menswaardig leven meer wat je nu een kind te bieden hebt. Toen was bij mij, daarvoor was de knop al om in de zin, omdat ik zag haar steeds meer lijden. Dus,
maar het is best wel mooi, wat je zegt, maar ook heel verdrietig, maar... Dit is ook iets in een van mijn podcasts wat naar Christel, ik weet niet of jij ze hebt geluisterd hoor. Maar
ja, ik heb ze geluisterd. Ja.
Op een gegeven moment ook zei ze op een gegeven moment ook, ga naar je kind kijken. Ga kijken wat jouw kind wat je kindje wil zeggen. En omdat jij even rust had, je hoefde niet in strijd met die artsen of zo. Hè, maar we moeten de levend houden, we moeten zorgen, we moeten dit, we moeten dat.
Ja.
Er was even rust, want de beslissing lag ergens anders. Kon je even in het nu zijn.
Klopt.
En kon je kijken naar wat er eigenlijk echt gebeurde.
Ja. En vanaf dat moment kon ik pas echt naar haar kijken en zien van wacht even, maar ze heeft echt pijn. En ze heeft nog een keer morfine nodig en nog meer, weet je, en nog meer zuurstof. En toen hadden we allebei zoiets van ja, maar dit gaat niet goed. En vlak voordat we de uitslag kregen hadden we zelf al een beetje zoiets van ik weet niet of wij het voor haar nog moeten willen. Hè? En daarvoor waren we heel erg ook... heel eerlijk, vanuit onszelf aan het redeneren... van ja, maar ja, ik kan toch niet mijn kind doodgaan? Hè? Dat kan toch niet gebeuren? En op een gegeven moment draaide het om... en zagen we haar en toen dachten we van... ja, maar ja, dit kan gewoon voor haar niet. Wat voor leven heeft zij als we wel doorgaan?
Ja, dus je bent heel erg... als ik ook voor mezelf spreek, hoor... maar de dood en het uitsluiten, hè?
Ja.
Je wil niet dat je kind doodgaat, dat is het enige... Hij mag niet dood.
Ja.
Hij mag niet dood. Hij mag niet dood.
Ja.
Hij mag niet dood.
Ja.
Totdat de dood op een gegeven moment niet meer het allerergste is wat er kan gebeuren.
Ja. Ja.
Ja, dat was voor mij heel... Weet je, zodra het niet meer alleen was, hij mag niet dood, waar je helemaal in zit en er is niks anders meer. Toen dat wegviel, toen zag ik ook de rest. Weet je, toen kwamen er andere dingen.
Ja, dat herken ik ook wel. Dat heb je ook in een van jouw podcasts, volgens mij de eerste of de tweede, heb je dat ook heel mooi verwoord. En daar kon ik mezelf ook heel erg in herkennen. Dat je eigenlijk de angst voor de dood was erger dan de dood zelf.
Ja.
En toen ik jou dat hoorde uitspreken, dacht ik, ja, dat is ook echt zo. Het is het moment van het overlijden van Noah... was eigenlijk achteraf gezien, ja, het was heel verdrietig, maar het was ook een heel mooi intiem moment. We waren echt met z'n drietjes en we konden dat echt samen doen. Dus, en daarna kom je ook weer in een hele andere fase. Dan is er natuurlijk ook wel weer het ongeloof en het verdriet. En nou, bij ons was er dan ook nog... het leven en de dood naast elkaar.
Ja.
En dat was ook heel ingewikkeld. Wij gingen 's ochtends naar het mortuarium... en 's middags naar Eline, naar de NICU. Dus dat was de hele tijd... heen en weer schakelen en meebewegen. Letterlijk tussen het leven en de dood. Maar vanaf dat moment was de dood niet meer het ergste wat er was. Het was wel erg. Ik vond het heel verdrietig. Maar ik was ook heel blij dat ik haar zonder plakkers en zonder stickers en zonder alle toeters en bellen gewoon kon zien en kon vasthouden.
Ja. En had jij ook niet het gevoel, ik had ook heel erg het gevoel, ik kan dit voor hem doen. Ik kan hem nu laten sterven.
Ja.
Daar ben ik ook zijn moeder voor. Ik heb hem op aarde gezet.
Ja.
Dat kan ik als moeder doen, maar ik kan hem ook laten sterven. En dat is misschien nog wel groter wat je voor een kind kan doen. Weet je, dat is bijna het grootste wat je voor je kind kan doen.
Ja.
En niet alleen maar denk ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het niet. Maar oké, weet je, als dit is wat moet gaan gebeuren, dan ben ik er ook voor je.
Ja.
Dan ben ik ook jouw moeder en dan ga ik dit ook voor je doen.
Ja,
ja dat hij was overleden voelde ik me ook heel trots. Dat ik dat kon doen of zo. Dat ik het voor hem had gedaan. En dat hij het had gedaan, vond ik ook knap. Als hij dood was gegaan.
Ja, gek is dat dan, hè?
Dat heb ik allemaal niet gedaan.
Nee, maar het is toch gek dat je er dan... Nee, zo is het dan niet gelukt. Maar het is toch mooi eigenlijk dat je op zo'n intens verdrietig moment... dat ook al direct van een hele andere kant kan bekijken.
Ja.
En kan benaderen. En voelen ook.
Ja. Ja. Dat is bij mij ook wel... Dat is mij ook overvallen, hoor. Dat ik het zo heb ervaren. En dat het gevoel ook gebleven is. Want jij zegt, ik heb 1,5 jaar hele diepe rouw gezeten. Ik heb eigenlijk niet heel erg in rouw... Ik ben niet heel erg in rouw geweest.
Nee, dat hoorde ik je zeggen, ja. Ja.
Ja. Misschien wel in die tijd dat hij in het ziekenhuis lag. Weet je, toen was ik heel bang en boos en gefrustreerd en verdrietig. Maar ja, dat is normaal, dat zou iedereen zijn.
Ja. Yeah.
Maar dat is tijdens zijn leven al een beetje omgeslagen. En daarna heb ik... Ja, ik heb gewoon toen nooit meer die... Nou ja, bijna niet die wanhoop gevoeld of zo. Dat is bij mij... Dat is niet geweest. En dat is natuurlijk best wel raar.
Ja, of, ja raar, weet ik niet. Weet ik niet. Of...
Nou ja, dat is opvallend... Voor mezelf, maar ook heel erg voor mijn omgeving.
Ja, dat kan me voorstellen.
Omdat het niet standaard is.
Nee.
Mensen verwachten dat niet. Ik verwachtte het zelf ook niet.
Nee. En mensen vinden überhaupt rouwen en de dood überhaupt spannend.
Ja.
En als het dan misschien ook nog eens anders gaat dan ze in hun verwachting hebben of in hun hoofd hebben. Dan kan ik me voorstellen dat dat dan extra verwarring geeft ook bij je omgeving. Want kan je dat voor jezelf verklaren waarom je dat wel of niet zo hebt gehad? Die rouw, heb je daar voor jezelf een beeld bij?
In het begin niet. De titel van mijn podcast is Ik ben gelukkig na het overlijden van mijn kind. Hoe kan dat? Want dat is, vind ik heel gek eigenlijk. Mijn hoofd vindt dat gek, mijn hart niet. Weet je, mijn hart snapt het wel. Maar mijn hoofd loopt daar een beetje achteraan.
Ja.
Die heeft dat pas... Dus ik heb heel veel mensen geïnterviewd, dus ook hè, voor mijn podcast. Om erachter te komen hoe dat zo voorkomen kan zijn. En ik ben er inmiddels wel redelijk achter. Ik denk dat Benja 6 weken ziek was. Dat hij 6 weken op de NICU lag. Toen ben ik naar Christel toegegaan. Dat is een spiritueel coach van mij.
Ja.
Voor het eerst, ik kende haar toen nog niet. Ik kreeg haar als advies van een andere vriendin. En ik heb met haar gesproken. En het eerste wat zij tegen mij zei was... Maartje, wat nou als de bedoeling is dat Benja gaat overlijden? Dat was een van de eerste dingen die ze tegen me zei. Nou, toen dacht ik echt, wat doe ik hier bij jou? Wie ben jij dat jij dit tegen mij durft te zeggen? Ik kom hier voor hulp en wat zeg je me nou? Maar vrij snel daarna begon ze over een ziel en een ego. Ja, ik weet niet hoe jij erin staat.
Ja, ja.
En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik het hoorde. En ik dacht echt, waar gaat het allemaal over? Maar iets in mij voelde dat ik moest luisteren en dat het klopte wat ze zei. Ik wist ergens.
Je voelde wel dat het klopte. Je wil het, niet horen, maar je voelt wel.
Ik wilde niet dat het klopte, maar ik voelde ergens, dit is niet... Ze zegt niets, ze zegt geen dingen. Ze spreekt een waarheid. Ergens in me voelde ik dat. En... ik ben 2 uur bij haar geweest. En daarna is gewoon mijn visie veranderd. Wat ik pas later heb kunnen inzien, hoor. Weet je, dat is toen in gang gezet.
Ja.
En ik denk dat het ermee te maken heeft dat ik me meer ben over gaan geven aan het bestaan. Zoals je dat kan zeggen. Dat je denkt, ja, weet je, als dit moet gaan gebeuren... Er is iets wat groter is dan ik.
Ja.
En er is iets wat misschien... Er is misschien een plan. En ik kan het misschien niet begrijpen. Maar... Ik zei tegen Benja dat ik toen bij hem op de Nico kwam die dag, want ik ging elke dag heen en zei: Benja, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar laat er alsjeblieft gebeuren wat goed is voor jou. En als dat betekent dat jij dood moet gaan, dan gaan we dat doen. En ik wil je het allerliefst bij me houden hier, maar als dat het is wat het is, dan is dat oké. Ja. En ik meende het echt, uit de grond van mijn hart. En toen is er gewoon iets in mij veranderd. Dat ik dacht, ja, weet je, ik ga mee op de stroom. En ja, dat vasthouden aan iets wat je niet vast te houden is, weet je, net wat jij ook zegt, het leven is niet maakbaar.
Ja.
En als jij je maar vasthoudt aan een strohalm, dat je alleen maar denkt, ik wil niet dat mijn kind doodgaat, en dus dat het enige is wat er is, ja, daar ga je denk kapot aan.
Ja.
En ik ging, ja, gewoon meer, weet je, ik liet het los. En ik dacht, ik ga mee op wat er komt. En dan komt er ook heel veel moois. Weet je, ja. Misschien omdat je je hart openzet. Of je staat zelf meer open. En dan zie je ook de mooie dingen.
Ja, ik denk wel dat daar echt een hele grote kern van waarheid in zit. Want ik herken dat dan niet zozeer van rondom het overlijden. Nou, deels ook wel, maar ja, de periode daarna ook echt niet. Maar ik ben toen na 1,5 jaar ongeveer bij een medium terechtgekomen. En die heeft mij toen ook gezegd van, dit was de bedoeling.
Ja.
Dit was voor haar, was dat de bedoeling. Ook al was ze alleen in mijn buik. Hè, ze was nu één van een tweeling. Dus daar heb ik ook heel erg in mijn hoofd van, ja, hè, stel je nou voor dit. Stel je nou voor dat, als ze geen tweeling waren geweest. Of als ze op tijd geboren waren geweest. Hè. En zij heeft toen heel duidelijk tegen mij gezegd, dit was voor haar de bedoeling. En ook al was ze als één kindje geboren, ook al was ze op tijd geboren, dan nog steeds was het de bedoeling. Ja. En dat was voor mij toen op zo'n moment, op dat moment, ja, echt zo'n eye-opener. Want ik had de hele tijd scenario's in mijn hoofd, toch ook een beetje, ja, gericht op schuld, hè, een stuk schuldgevoel. Ja, stel dat als ik iets anders had gedaan, ja, of als ik eerder in het ziekenhuis was geweest, ja, of ja. Hè, dat zat me ontzettend dwars. En toen zij dat had gezegd en dat wegviel, toen had ik ook zoiets van, oké, maar als dit het dan is, ja, dan ligt het ook niet aan mij. En dan kan ik me er dus meer, vanaf dat moment kon ik me er ook meer aan overgeven, op de een of andere manier.
Ja, en wat jij nu zegt, met dat zij tegen jou zei van, dit is de bedoeling geweest, dat had ik al het moment dat Benja, of dat ze, ja, dat ik thuis kwam, Benja overleed zondag om 2:30. En we zijn die avond naar huis gegaan. En toen voelde het al voor mij, er is niks fout gegaan. Dit was de bedoeling. Zonder dat mijn hoofd snapte hoe dat nou kon. Dus mensen gingen mij ook bellen. En ze zeiden van, oh, wat erg Maarten, dit had niet zo moeten zijn. En dan dacht ik, jawel, dit had wel zo moeten zijn. Er is niks fout gegaan.
Ja.
Dit is precies wat er moest gebeuren. Maar dat hoorde ik dan mezelf zeggen. Dan dacht ik, Maarten, wat zeggen dat toch rare dingen. En dan later, als ik met vriendinnen aan het praten was, hoe vaker ik het uitsprak, hoe meer ik het zelf ging begrijpen. En zo waren er meer dingen die ik dus al voelde en zei, terwijl ik dacht, waar haal ik het vandaan? Ik weet niet, hoe kom ik hierbij?
Ja, 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 ja.
En dat is eigenlijk best wel, ik weet niet, ken jij het boekje Het Sprookje van de Dood?
Nee, ik heb het wel opgeschreven nadat ik jouw podcast heb geluisterd, ja. om aan te schaffen. Ik heb het wel al eerder gehoord, maar hij kwam nu weer in jouw podcast terug, dat ik dacht, ja, die heb ik inderdaad nog niet gelezen.
Ja, nou, ik denk dat ik de grootste promotor van het boekje ben. Ik denk dat ik de grootste afnemer ben. Dat doe ik iedereen nu. Ik heb geen aandelen, dus ik ben niet bang voor te zijn. Maar ik denk dat ik een maand of 2 maanden nadat ben je overleden was, dat boekje las. En toen viel er zoveel op zijn plek. Toen las ik allemaal dingen die ik had gevoeld.
Ja.
En nu stond het in een verhaal, dacht ik, oh, zo zit het dus. En het is vrij spiritueel, maar voor mij was het gewoon, ja.
Klopte het gewoon?
Het klopte gewoon.
Ja.
Dat ik dacht, ja, dit is er gebeurd. Ja.
Maar het is wel heel mooi dat je op dat moment dat gevoel al had. En ik kan me best wel voorstellen, omdat ik, ook al ben ik daar in een later stadium veel meer mee bezig geweest en veel meer gaan richten op de andere kant van het leven en de spiritualiteit. Als je dat gevoel toen al kon voelen, kan me voorstellen dat het ook heel veel rust geeft op zo'n moment.
Totaal. Maar dat, daarom denk ik ook niet dat ik dat intense verdriet heb gehad.
Nee.
Omdat als iets de bedoeling is, weet je, als er niks fout is gegaan, als het niet anders kon dan dit, weet je, ik ben ook nooit... Later hebben de artsen ook, ze hebben autopsie gedaan en gaan kijken, weet je, wat het geweest kan zijn. Het maakt me ook niet zoveel uit. En ook dat die overleden is een infectie, terwijl dat eigenlijk natuurlijk niet was, hè, wat hij had. Ook dat, hij was toch dood gegaan.
Ja.
Als je gewoon weet dat het zo is en als je op een gegeven moment ook gelooft dat als je doodgaat, dat je ergens heen gaat waar het heel fijn is. Ik dacht altijd lekker voor je dat je dood bent. Ja, misschien wel hard, maar ik denk dat we het hier zwaarder hebben dan daar.
Ja.
Weet je, ik heel vaak ook zei, er kan hem niks meer gebeuren. Wat wil je nou nog meer als moeder zijnde?
Ja.
Het gaat altijd goed met hem.
Ik wou zeggen, je weet zeker dat het altijd goed gaat.
Ik weet zeker dat het goed met hem gaat. Ja.
Ja.
Ik denk dat hij gelukkiger is. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar dan mijn andere zoon Boas, die hier op aarde is en die nog een hoop... Ja.
Te leren heeft eigenlijk en te ervaren heeft. Ja.
Pieken en dalen zal gaan meemaken in zijn leven.
Ja.
Ja.
Ja. Maar mooi als je dat dan... Ja, ik vind heel mooi dat je dat op dat moment al hebt kunnen voelen. Want ik denk echt dat het grootste gedeelte van mijn rouw zat hem in het vechten. In het nog steeds niet willen accepteren van de situatie zoals die is. En kijk, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Dus ook, dat is geen goed en fout. En dit is gewoon wat er bij mij is gebeurd. Maar nu ik me zo voel en op deze manier naar de dood kan kijken, voel ik me wel heel anders dan toen het net gebeurd was. En in die zin weten we ook niks van die kant van de dood. En die kant van het leven eigenlijk.
Nee. Maar kijk, jij bent er ook zelf achter gekomen, hè? Dus snap je, het was misschien ook... Het is ook een proces, hè?
Ja, dat is het ook echt.
Bij mij is het heel snel gegaan.
Ja.
En bij jou ook op zich nog even goed wel. Snap je, het is niet dat je 30 jaar later... dat je 30 jaar ongelukkig bent geweest en nu niet meer. Dus... En het werkt ook het beste, of het heeft ook gewoon het beste effect als je er zelf achterkomt.
Ja, dat denk ik ook.
Ik had een paar vrouwen, meiden om me heen die tegelijkertijd met mij een kindje verloren... Want die ontmoet je dan in het ziekenhuis, hè, en via. En ik probeerde op dat moment ook, toen onze kindjes waren overleden, uit te leggen hoe ik me voelde aan hun. En hoe ik het zag, maar het kwam totaal niet binnen. Weet je, zij waren daar nog helemaal niet. En dan heeft het ook totaal geen zin.
Nee, iedereen heeft daar echt zijn eigen pad in.
Precies, ik kon lullen als brugman, maar het kwam gewoon totaal niet aan.
Nee.
Dus je moet dat zelf... Dit is iets wat je moet voelen. En dat je zelf moet denken, oh, zo. En ik heb die inzichten bijna nog wekelijks. Dat ik weer iets lees. Of dat ik weer denk, oh ja, zo zit dat in elkaar. Weet je, en zo kom je elke keer een beetje verder.
Ja. Ja, dat is ook zo.
En dat is ook heel mooi, weet je. En dat is wat Benja mij ook gebracht heeft. Waar ik ook heel gelukkig van word nu. Snap je? Dat je een beetje het leven gaat doorzien. Of het leven wordt ook echt een stuk makkelijker. Als je het gaat bekijken op zo'n manier.
Ja, en ook in die zin, ja, leuker vind ik dan altijd een lastig woord. Maar het wordt wel veel interessanter om er zo naar te kijken.
Ja. Ja.
Want het is niet zwart-wit.
Nee.
Er zitten zoveel elementen aan. Er zitten zoveel lagen waar je wat van kan vinden. En waar je doorheen kan kijken, of niet. Ja. Dat maakt het wel echt heel... Ja. Heel interessant ook.
Ja. Ja, en ook minder zwaar. Nou, zwaar is misschien niet het goede woord, maar dat ik wel eens denk, jongens, we doen ook maar wat hier allemaal.
Ja.
Weet je, het is maar een toneelstuk.
Op minder serieus. Ja.
Ja, het hoeft niet, neem het allemaal niet zo serieus, weet je.
Ja.
Hou het ook een beetje leuk.
Ja.
Een beetje lachen af en toe om jezelf. En denk je, oh ja. Ja, dat heeft het mij gewoon heel erg gebracht. Ja.
Een heel groot stuk relativering dan ook. Een heel groot stuk relativering dan ook.
Ja, totaal.
Ja.
Ja. Maar ik denk dat je dat sowieso meer doet als je kind is overleden. Hè?
Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, dat zet natuurlijk alles in perspectief. Überhaupt.
Tuurlijk. Dat je denkt, waar ga ik me nog druk over maken?
Ja.
Maar echt.
Ja.
Ja.
Hey, en de oprichting van Nel. Never Ending Love. Wat echt een prachtige titel vindt ook. Is dat echt, ja, een soort van geboren uit Benja?
Ja, totaal. En dat eigenlijk, het ging zo. Ik voelde me natuurlijk heel anders dan dat ik dacht dat ik me zou voelen. En ik dacht ook wel een beetje dat ik gek was. Of dat ik niet genoeg van hem gehouden had. Ik ging ook aan mezelf twijfelen. Omdat iedereen zei, maak de klap komt nog wel. Je hoeft niet groot te houden. Nee, waar we het net al over hadden. De omgeving reageert op jou op een bepaalde manier. En toen via een vriendin zei ze, Maart, ik ken iemand. En zij heeft een zoontje verloren, 10 jaar geleden. Hij was 3. Hij was verdronken. En ze zegt, zij staat er een beetje hetzelfde in als jij. En ze zegt, ze is eigenlijk ook nog gelukkig. Weet je, ook al is haar kind overleden, ja, ze is wel gelukkig. En ik dacht, ik moet haar spreken, want zij is 10 jaar verder. Dus dat kan dus wel. Dus misschien ben ik niet gek. Dus ik haar gebeld. Ik zeg, ik moet met je praten, want dit is gebeurd. En hoe zit dat met jou? Nou, ze is naar me toegekomen, koffie gedronken samen. Zij zei ook, ja, ondanks het grote verdriet vind ik mijn leven gewoon nog steeds heel erg leuk. En dat gevoel had ik ook.
Ja.
En ik wist niet dat dat kon als je kind dood was. Ik wist niet dat je dan het leven nog leuk kon vinden. Maar ik voelde het en zij ook. En toen zei zij tegen mij, Maartje, weet je eigenlijk wat wij moeten doen? Is samen een tijdschrift oprichten om dit aan ouders te laten weten. En dit aan de wereld te laten weten dat het leven ook nog leuk kan zijn daarna. En ik kwam uit de tijdschriften. En ik zei, nee joh, dat moeten we helemaal niet doen. Want er zijn al zoveel tijdschriften en ik weet hoe moeilijk het is. Het gaat niet werken. En hoeveel mensen hebben nou een kind verloren? Nou, ze zegt, ik kan er zo al 20 op noemen die ik ken, zei zij. Weet je, ik zat net in het wereldje. Inmiddels weet ik dat er heel veel
Het is een hele wereld op zich. Ja, joh.
Ja, wist ik niet. En toen dacht ik ook, ja, maar weet je, waarom zou ik het niet doen? Waar ben ik bang voor? Want dat is ook echt mijn one-liner geworden. Waar moet je in godsnaam nog bang voor zijn als je kind is overleden?
Ja.
Weet je, wat gaat mij nog gebeuren? Niks. Als het niet lukt, dan lukt het niet.
Ja.
Nou ja, dat is dan alles. Dus zo zijn we samen begonnen. En eigenlijk is zij na een maand afgehaakt. Want ze zei, Maart, ik kan dit helemaal niet. Het was ook zo. Dus ik kon het helemaal niet. Gelukkig zag ze dat zelf in. En toen ben ik alleen verder gegaan. En wij moesten ons huis verkopen. Want ik ging weg bij de vader van Benja. En een tijdschrift oprichten kost heel veel geld. Dus ik heb al de overwaarde van het huis heb ik daarin gestoken. En zo is ze 1 ontstaan. Ja.
Wat mooi.
Ja.
En de naam? Never Ending Love?
Ja, we zaten met z'n tweeën toen nog met Jolanda dan, met die vrouw met wie ik het was gestart, zaten aan tafel. En ja, we zeiden, we moeten een korte naam hebben en wel Nederlands. En nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet Nederlands, maar Nel is weer wel Nederlands. Ik weet het niet, ineens was hij er.
Ineens was hij er.
Ineens was hij er, maar dit is gewoon ook...
Ja, het lijntje. Ja,
net als met die podcast.
Ja.
Dat was ook, ik werd middernacht wakker en ik dacht, ik moet een podcast gaan maken en dit is de titel. Ja, weet je dat? Ja, dat ik zeg dan altijd, dat heb ik van Benja allemaal, krijg ik dat op.
Ja, maar dat komt dan ook ineens als ingeving. En het is wel heel mooi als je daar dan ook direct naar handelt. En dat ook aanneemt. Je krijgt het, maar je neemt het ook aan, zeg maar.
Ja, ja. Ja, al vond ik die titel van de podcast... Ik ben gelukkig na het overlijden van mijn kind. Heb ik 100.000 keer veranderd. Omdat ik hem te eng vond. Maar ik heb het toch zo gehouden. Omdat ik dacht, ja, dit is wel gewoon wat het is. Ja.
Ja, ik kan me wel voorstellen. Ik snap het allebei. Want het is ook een pittige titel.
Ja.
Aan de andere kant. Ik heb nu alle afleveringen geluisterd. En het is wel waar het om draait. Dus je kan hem ook niet anders mooier maken, zeg maar. Want dit is wel wat het is.
Ja, als ik hem was gaan downgraden, zeg maar, zou ik dat doen omdat ik bang ben dat ik andere mensen zou kwetsen.
Ja.
En inmiddels weet ik wel dat je dingen niet vanuit angst moet doen. En het is voor mij, ja... Het is allemaal vanuit liefde, weet je. Dat zal je ook horen als je die podcast luistert. Het is... Ik denk ook niet dat iemand die ernaar luistert er kwaad om zou kunnen worden.
Nee.
Dat je als je de podcast hebt geluisterd. Ik denk wel, als je die titel hoort, dat je denkt... Jezus, hé, ben je... Hoe durf je? Ben je niet goed of zo? Heb je niet van je kind gehouden? Kan ik me voorstellen? Als je ze helemaal hebt geluisterd, denk ik niet dat je dat nog...
Nee, dat nee, kan ik me niet voorstellen. Nee.
Nee.
En naast Nel, je hebt nu dan de 3e editie al uitgebracht. In 1,5 jaar dan ongeveer?
Ja.
relatief... Nee, zeg maar.
Wat ik daarnaast doe?
Nou, ik wou zeggen, dat is relatief snel.
Ja.
Maar wel echt, ik heb dan nu 2 en 3 gelezen. Het is ook zo... Kijk, het is niet een tijdschrift wat je even doorleest. Maar het is wel een tijdschrift wat je elke keer erbij pakt. En denkt van, oh wauw, wat... Ik weet al, de eerste keer dat ik het las, dacht ik van... Ja, weet je, dit is gewoon... Dit moeten mensen ook weten. Dat er A, een wereld op zich is. En B, dat er zoveel te vertellen is over overleden kindjes. En ja. wat ik heel mooi vond, is dat... En dat lees je in eigenlijk al die verhalen. Hoe blij iedereen is om de naam van zijn kind te noemen. En dat het er gewoon is. Hè? Net als het laatste interview met Nicolette. Dat het... Ik ben er gewoon nog. Dat, zo voelt het ook. En dat straalt ook van die interviews af. En van de mensen af. En van de verhalen af. Dat vind ik wel echt heel mooi.
Ja.
Ja. Hey, en daarnaast ben je podcast bezig. Ja. Maar je hebt nog meer plannen?
Nou ja, ik wil dus volgend jaar 2021 ook workshops gaan geven.
Ja.
Aan ouders. En inderdaad met de insteek een andere kijk op het overlijden van je kind. Er is natuurlijk heel veel qua rouwtherapie. Weet je, je kind is overleden en ik heb zelf heb ik nooit gedaan hoor, rouwtherapie. Ik kon me daar niet zo in vinden. En dan is de focus gewoon heel vaak heel veel op het verdriet.
Ja.
En op het gemis. En dat kan er zeker zijn, maar ik wil heel graag ook een andere kant laten zien. Dus weet je, dat een overlijden misschien ook een, wat je zegt, een bedoeling kan hebben vanuit een spiritueel oogpunt. Weet je, dat het kan zijn dat de kinderen hiervoor gekozen hebben. Dat klinkt natuurlijk, kan zo heel kort door de bocht klinken. Maar ja, er zit natuurlijk een gedachte achter.
Ja.
En ik geloof ook dat ze niet weg zijn. Ik geloof dat ze veel vaker bij ons zijn dan wij ons kunnen bedenken. En dat je op een bepaalde manier contact met ze kan maken. Ja, dus ik wil workshops gaan doen daarin voor ouders die dat op die manier misschien toch. Ik denk dat je dan ook wat je zegt, je wordt er gelukkiger van als je op die manier ernaar kan kijken.
Nou, dat geeft volgens mij ook een heel ander perspectief op de dood.
Precies, en... überhaupt het overlijden.
Ja. Ja.
Wat nou als dood zijn helemaal niet erg is?
Ja.
Hè, weet je, wat nou als het. Ja. Eigenlijk heel fijn is om dood te zijn.
Ja, we zijn natuurlijk in die zin allemaal opgevoed met een heel eendimensionaal beeld. Van je hebt het leven en dan heb je de dood. En iedereen is bang voor de dood.
Ja.
Maar wat als je niet bang hoeft te zijn?
Ja.
Daar hoor je eigenlijk vrij weinig over.
Ja. Ja. En helemaal, denk ik, in combinatie met het overlijden van een kind. Ja, omdat mensen dan toch... Mensen zijn ook heel vaak bang om mensen te kwetsen. Weet je wel, ja. Ja.
Nou, en ik kan me ook één stuk nog herinneren uit... Dat is ook uit één van jouw podcast. En ik weet niet meer wie dat zei. Maar die zei toen ook van... Het overlijden van je kind is het ergste wat er kan gebeuren. Dus daar ga je dan ook een beetje, hè, dat was ook bij mij. Dit is gebeurd, dat is het allerergste wat er kan gebeuren. Dus daar schrijf je ook een beetje je eigen verhaal omheen. Ja. En door dat te denken, komen er allemaal dingen op je pad die dat dus ook bevestigen. Ja. En ik wil niet zeggen dat je alleen maar door anders te denken, dat je een ander verhaal schrijft, maar... Het heeft wel allemaal met elkaar te maken. Want ja. Als we anders aankijken tegen de situatie wat het is om je kind te verliezen, kan je misschien wel een ander gevoel ook daarbij krijgen.
Precies.
En niet, precies. Niet om de rouw weg te maken of de dood weg te maken of het verdriet.
Nee.
Maar wel om perspectief te geven.
Ja, precies. Dat is het precies. Weet je, en natuurlijk... Natuurlijk mis je je kind. We zijn gewoon ook mensen op aarde. En het allerliefst, je wil gewoon je kind bij je hebben. Dat is
ja.
Gewoon een ongevoel. Maar wat nou als je weet dat het goed gaat met je kind, hè?
Ja.
En dat dit is... Kijk, je kind stel dat we zielen zijn, hè, met elkaar, dan ben je eigenlijk op gelijk niveau als ziel zijnde met dat van je kind.
Ja.
Dus het is niet een hulpeloos wezentje nog, wat ergens tussen de sterren zweeft en naar zijn moeder op zoek is, bijvoorbeeld, maar... Wat nou als dit gekozen was en hij of zij is hier een paar maanden geweest en is weer teruggegaan en dit is wat hij kwam doen. En ja. Jij hebt dat voor je kind kunnen doen. En je weet zeker dat je je kind beziet als jij ook later overlijdt. Dat geeft al gewoon een heel ander idee.
Ja, het geeft gelijk al rust als je dat alleen al hoort. Laat staan of je erin gelooft, ja of nee, maar...
Ja, precies. Weet je, en net wat jij ook zegt, wat als de bedoeling was? Wat nou als er niks fout is gegaan?
Ja.
Dat is toch ook fijn, dat... Mensen, dat was ook wel een podcast vroeger. Een vriendin van mij die vroeg, Maart, ben je nooit bang dat Boas doodgaat? Weet je, mijn andere zoon. Dat zeg je eigenlijk helemaal niet. Ten eerste denk ik niet dat er twee kinderen van mij gaan overlijden. Maar ja, dat kan ook nog wel eens gebeuren. En ik denk, als de bedoeling is dat als hij 7 is, hij is nu 6. Maar als hij 7 is en hij doodgaat, dan gaat hij dood. Dan kan ik daar helemaal niks aan veranderen.
Nee.
Als dat zo is, als dat zijn tijd is, als dat zijn pad is... Dan is dat zo. Dan kan ik er niks aan doen.
Nee.
Ja, dus ik ben daar niet... Ja, ik ben daar niet bang voor, nee.
Maar dan kan je je ook echt helemaal overgeven aan het leven aan zich.
Ja, ik zeg niet dat het me niks doet als Boas nu doodgaat. Helemaal
nee,
niet.
Nee.
Ik zou het vreselijk vinden. Maar toch, zelfs weet ik dat ik dat zou overleven. Door hoe ik er nu in sta.
Ja. En op wat voor manier is... Ben jij er nu nog voor jou? Dus, en natuurlijk in alles, hè, kan ik me voorstellen. Maar zijn er specifieke manieren waarop die er nog voor jou is?
Benja, die voelde al vrij snel, nadat hij overleden was, voor mij niet meer als baby. Hè, die is voor mij, ja, als ik aan hem denk, voel ik hem als een, zeg maar, volwassen ziel. Als iemand ook die mij troost. Als iemand die... Ja... Ik heb ook altijd, als ik over hem praat, ik kijk ook altijd omhoog, weet je, alsof hij, ja, het voelt niet als een kindje of zo, weet je, het voelt niet als een baby. Hij is gewoon, voor mij voelt hij als een soort gids.
Yeah.
Iemand die mij leidt, nu ook op mijn pad, ook met Nail Magazine en met mijn podcast en met mijn workshop en dingen die ik doe. En ik kan ook echt wel gaan zitten, mediteren en dan, ik schrijf veel. En ik krijg ook wel echt verhalen van hem dan door. Weet je, inspiratie of dingen die ik schrijf. Dat ik me gewoon op hem afstem of zo.
Ja. Yeah. Yeah.
Ja, en het is niet dat ik hem zie. Weet je, het is niet zo... zo is het allemaal niet, maar...
Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Je kan je ook niet echt uitleggen, maar je krijgt dan wel woorden door of zo. Of
gewoon een verhaal, weet je. Ik heb een paar blogs ook geschreven op... Ik weet niet of je op mijn blogs hebt gelezen op mijn website.
Ja.
En er is ook een blog, Het Grootste Geschenk. En dan ga ik zitten en dan schrijf ik dat verhaal in één keer op. Weet je, dat is niet iets waar ik over nadenk.
Nee.
Dat komt gewoon in één keer en dan schrijf ik het op en dan moet ik daarna ontcijferen. Want ik heb een vreselijk handschrift. Dan moet ik echt kijken, wat heb ik eigenlijk geschreven hier? En dan is het, ja, en dan dat voor mij komt dat van Benja.
Ja.
Ik weet niet of het zo is. Maar voor mij is dat zo.
Ja.
En daar mag iedereen van vinden wat hij vindt. Maar dat maakt me niet uit.
Nee.
Want voor mij is dat is mijn waarheid. Ja.
Nou, en het geeft ook wel aan hoe open je staat om informatie te ontvangen.
Ja.
Want in die zin, toen ik ongeveer 1,5 jaar geleden in een burn-out terecht kwam. En ik eigenlijk heel erg met mezelf geconfronteerd werd. En alles van de afgelopen 7 jaar uit mijn rugzak kwam. Toen heb ik ook gedichten en verhalen en blogs geschreven in een soort waas met tranen voor mijn ogen. En dan knipperde ik en dan stond er een heel verhaal op papier. Of dan stond er een gedicht en dan liet ik dat aan iemand lezen en die zei... Wow, wat mooi, dit raakt me zo diep. En dat ik dacht, ja, maar heb ik echt nog geen 5 minuten heb ik daaraan gezeten, weet je. Dus dat vond ik zo bizar, omdat dat was voor het eerst dat ik dat meemaakte.
En heb je dan het idee dat het van Noah kwam?
Ik heb niet per se het idee dat het van Noah afkomt. Maar wel dat ik volledig... Mijn weerstand viel weg.
Ja.
Ik kon niks meer. Ik zat zowel lichamelijk als geestelijk helemaal op de grond. Dus ik kon niks meer. Dus mijn weerstand was helemaal weg. En toen stond ik dus open voor alles wat ik, ja, wat ik wilde. Ja. En mijn verdriet moest eruit. En dat was niet alleen verdriet over Noah, maar dat was ook frustratie van mezelf. Of verdriet vanuit mijn jeugd. Gewoon allerlei dingen die er wel uit moesten. En die in echt in een split second op papier stonden. Dat ik echt dacht van, hè? Ik vind het altijd al leuk om te schrijven. Maar dit vond ik een beetje gek worden. En dat, maar ja, dat kan dus blijkbaar wel zo, ja, met inspiratie.
Dat kan. Ja, ja. Maar ook met het maken van Nail Magazine. Weet je, het is zo onwijs veel werk. En het is, ik vind het zo mooi. En ik kan het bijna, het voelt bijna niet alsof ik het heb gedaan. Snap je?
Ja.
Het is zo'n mooi blad. Het is bijna niet normaal dat ik mijn eentje bijna voor elkaar krijg.
Ja.
En dan heb ik afspraken met mensen of interviews en alles loopt.
Alles klopt ook.
Te bellen en iedereen werkt mee. Alles is op tijd. Iedereen kan tegelijkertijd. Weet je, soms heb ik 5 mensen nodig. Nou, je weet hoe dat gaat met agendas. En ik doe 1 voorstel en iedereen kan. Dat soort dingen de hele tijd. Ja. Het loopt gewoon gesmeerd. Ik heb nog nooit gehad dat ik iemand belde, wil je meewerken in een interview? Nee, kan niet. Weet je, alles lukt.
Ja, hoe mooi.
Op die manier word ik ook gewoon, denk ik, geholpen door boven.
Ja.
En dan denk ik, dan ben jij maar. Ja, die ken ik.
Ja.
Ik ben niet zoveel boven. Ik weet niet wie me allemaal nog meer wil helpen, maar ben jij er wel helpen?
Ja. Mooi. Nou, ik vond het echt, ik vind het heel bijzonder om zo even, onze verhalen te delen. En ook wat meer over jou en Benja en Boas te leren kennen. Nel 3, die kunnen mensen nog bestellen?
Ja, ze kunnen hem sowieso bestellen. Nel 2 ook nog en Nel 1 ook nog. En Nel 3 ligt nu ook nog in de winkels. En op de website staat ook de verkooppunten.
Oké.
Dus dan kan je zien, het is ongeveer 2000 verkooppunten in Nederland. Maar jij hebt Nel 1 nooit gelezen, want die gaat echt best al over baby's.
Ja, nee, maar die staat op mijn verlanglijstje. Nee. Dat heb ik nog niet bewust niet gekocht. Maar die staat wel op mijn lijstje om te gaan bestellen. Ja. Okay. Ja. Ja.
Ja.
En jouw, dus dat kan via Nel. Nel Magazine.
Ja.
Website ook.
Ja.
En via jouw eigen website, als mensen nog wat meer informatie over, of over jou, of je blogs, of je podcast, of de workshop, hè, Open to Change,
ja,
willen weten.
Die staat op maartjelute.com. En weet je, het verschil een beetje tussen Nel Magazine en maartjelute.com is, Nel Magazine is gewoon best wel breed. En daar ga ik niet zo heel erg de diepte in qua spiritualiteit.
Ja.
En Nel Magazine heeft natuurlijk wel, hè, af en toe wat spirituele artikelen. Maar ook praktische dingen en ervaringen en verhalen. En maartjelute.com is wel echt, dat gaat wel echt een laagje dieper.
Ja.
Misschien een laagje hoger.
Ja, het is maar net hoe je het bekijkt.
Ja, het is hoe je het bekijkt. Maar dat is, daar doe ik echt precies wat ik denk, hoe het zit. En Nel is ook omdat ik gewoon voor mensen wil zijn. Weet je, dat ik voor iedereen,
ja,
iets wil laten zijn. Ja,
ja.
Dat is een beetje het verschil.
Ja, ja. Mooi. Mooi. Nou, ik wil je echt, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en voor je openheid en voor je verhaal.
Ja, leuk. Ik vond het heel leuk. Ik hou heel erg van praten, dus.
Nou, dat komt goed. Nee, ik vond het heel leuk om jouw verhaal te horen, om jou zo ook even te zien. En om dit om te buigen tot een mooie aflevering in een podcast. En het verhaal ook verder te brengen van Nel. Want dat, het is echt een boodschap die verder, ja, die verder verspreid mag worden.
Ja, fijn, dankjewel.
Ja. Lieve mensen, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Rouw Doet Leven podcast. De podcast voor het bespreekbaar maken van rouw en verlies. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geraakt en misschien ook wel een stukje verder op weg heeft geholpen. Mocht je het een mooie aflevering hebben gevonden, dan zou ik het echt ontzettend fijn vinden als je deze podcast zou willen delen op je social media kanaal en mij wil laten weten wat je ervan vond. Want samen maken we rouw en verlies in al zijn facetten bespreekbaar. Dank je wel alvast voor het delen en tot de volgende keer.